Allereerst iedereen een heel gelukkig 2001. Ja. En ik moet nog zeggen van sommige mensen dat ik het echt ben. In het nieuwe jaar heb ik een nieuw kapsel. Maar ja, door de jaren heen valt het nodige uit op het hoofd. Hè. Je wordt grijzer en ik heb er besloten het helemaal daarvan af te halen. Maar ik ben het echt, ik ben nog steeds een nice gezuiniging.
De microfoon die...
Ja? Die werkt niet goed? Nee, misschien wat dichter in die microfoon spreken. Ja? Er is ook een nieuwe brochure. De brochure heet Begint de gemeente met Pinksteren. De schrijver is Van Mierlo. En Van Mierlo heeft dit boekje uitgegeven in 1929. Dat boekje heb ik bewerkt, want als je het leest op de brochure die in 1929 geschreven is, dan is het allemaal in het oud-Nederlands. Dus mens met SCH en allerlei woorden met dubbel O en dubbel E en al dat soort zaken meer. En dat heb ik allemaal een beetje aangepast. Maar het is zo'n leuk ding dat ik dacht van, kom, laat ik eens proberen dat over te zetten in het moderne Nederlands. Zodat u het misschien ook eens kunt geven aan een ander. Want dit boekje is wel leuk. Het is een tweegesprek tussen twee mensen. Tussen spreker A en spreker B. En spreker A is eigenlijk iemand die zegt, ja, de gemeente begint met Pinksteren. Ja hoor. Zoals alle kerken en kringen eigenlijk leren. En spreker B is meer de gedachte toegedaan van Handelingen 28. Dat pas na de handelingen de gemeente begint. En Paulus, de gemeente van de verborgenheid, heeft geopenbaard. En die twee zijn met elkaar in gesprek. En eigenlijk alles komt voorbij in een vogelvlucht. En dat is een heel aardige opstap voor mensen die eigenlijk onbekend zijn met de roeping van het lichaam van Christus. En als je nu eens mensen in je omgeving hebt die zeggen, ja, wat wordt daar nou allemaal geleerd en waar kom je dan op uit en wat houdt dat nou allemaal in, dan is dit boekje, deze brochure, een uitstekend boekje om eens te geven en te laten zien, heel in het kort, aan geïnteresseerden, wat die bovenhemelse roeping van het lichaam van Christus nou eigenlijk inhoudt. En dat het niet allemaal zo even zo moeilijk is, maar dat je wel een hele andere bril op je neus krijgt gedrukt. Het boekje kunt u kopen voor 6 gulden op de boekentafel. Verder, als u hem koopt en u heeft een abonnement bij mij, staat er op de lijst, vul dan alsjeblieft deze lijst in, zoals van naam, adres, woonplaats, want anders krijgt u hem in de komende 14 dagen per post thuis gestuurd. Dus als u hem koopt en u heeft een abonnement, vul dan even deze lijst in. Verder nog eens even over de website. www.levendwater.org. Mocht u eens vergeten hoe die precies luidt op de brochures die ik van een nieuw kafje ga voorzien. En sommige zijn al van een nieuw kafje voorzien. Dan staat het ook allemaal aan de voorzijde en de achterzijde staat het erop. Wat de website betreft, die is nogal behoorlijk uitgebreid in de afgelopen 14 dagen. Nu blijkt dat er ook bijbelstudies op staan. Meer dan 100 in het getal van Charles Welsh. En die kunt u ook via audio dan beluisteren. U kunt dus een bijbelstudie volgen. Het is wel in het Engels. De bijbelstudies zijn allemaal van een lengte van een half uur of 45 minuten. U kunt ze ook downloaden. U krijgt een mp3-file op uw eigen pc en dan kunt u dat beluisteren. Mocht u allerlei attributen waarmee je dat moet doen niet hebben, dan kunt u dat ook nog allemaal downloaden. De internetsite geeft dat allemaal verder weer. Ook een aantal online boeken zijn toegevoegd, ook voornamelijk in het Engels. Kunt u ook lezen en heel veel artikelen. Het is veel in het Engels. Ik zal in de komend jaar me druk gaan maken om zoveel mogelijk oude artikelen, die bijvoorbeeld van de hand van Mierlo, van een Pauw Tikt en noem ze maar op in het verre verleden geschreven zijn, of van Wels, die ook in het Nederlands en van Bullinger in het Nederlands vaak vertaald zijn, zal ik proberen om die allemaal ook op de internetsite te plaatsen. Dus dan kun je dat allemaal downloaden en lezen. Er is heel wat verschenen in het verleden en dat is allemaal vrij van copyrightrechten, omdat het allemaal ouder is dan 70 jaar. Goed, dat was dan de internetsite en een nieuwe boekje. Dan gaan we beginnen met de studie. Zoals gezegd is, zouden we het eigenlijk hebben over het loon Echter, ik heb nogal wat telefonische vragen gehad van nogal wat mensen, naar aanleiding van de Bijbelstudie van de vorige keer. Ik heb ook vragen gehad per brief, en ik heb ook vragen gehad per internet. En toen dacht ik, ja, ik kan wel doorgaan hollen, nu naar het volgende thema. Maar misschien is het toch beter, daar is nog eens wat uitgebreider bij stil te staan. Bij zaken zoals we het verleden keer over gehad hebben, wat het nou wil zeggen dat Christus de wet heeft vervuld. En ik heb ook nog een opmerking geplaatst eigenlijk over hoe het koninkrijk zich ontwikkelt, ook in deze tijd, met een evangelie van Johannes. En eigenlijk wilde ik dus een pas op de plaats met u maken deze dag, en zowel deze morgen als deze middag, is wat nader op deze onderwerpen inzoomen. Nog eens uitgebreider zoals we dat afgelopen keer hebben gedaan, zodat op alle vragen die er maar zijn, we antwoord krijgen en we ook eigenlijk een antwoord krijgen op hoe God werkt, ook in deze tijd. En dat is ook heel belangrijk om dat te weten. En ik denk dat er heel wat vragen, die ook in het verleden wel eens hier naar voren zijn gekomen in ons vragenhalf uurtje, daarbij hoop ik beantwoord kunnen worden. Misschien roept het wel weer heel wat nieuwe vragen op, maar dat heb je natuurlijk altijd. Ik begin er maar mee om u iets uit te delen. Ik hoop dat ik er genoeg heb. Als we allebei de helft kunnen pakken. Zijn misschien willen man en vrouw dan samen erin nemen. Aan de pagina ook wil zien dat het een HTML-file is. Dat wil zeggen, hij staat op internet en bij de rubriek Bijbelstudie komt u dit ook tegen. Dus u kunt het daar ook lezen. Ik heb hem voor u uitgeprint. Het geeft namelijk een overzicht van de boeken van het Nieuwe Testament. Ja? Gaat die man?
Wij
hebben moeite mee om te betalen.
Dat
wil ik daar niet alles op zuigen. Oké, dan moet hij wat harder.
Hij moet
wat lager. Ja, laat maar zo staan. Zo staat hij wel goed in. Oh nee, dat is niet goed. Zo? Zo staat hij wel goed, denk ik. Kunt u hem allemaal verstaan? Kijk, nu lukt het wel, hè? Kom maar. Perfect. Mag hij wat zachter? Hij is al goed, kom maar. Als u naar het overzicht kijkt, dan ziet u dat het in vier delen uiteenvalt. Namelijk, het eerste is het koninkrijk aangeboden. Daarna ziet u twee, het koninkrijk wederom aangeboden. De eerste keer is het aangeboden aan het volk Israël. En de tweede keer is het wederom ook aangeboden, wederom aan het volk Israël. De eerste keer is dat geschied in de evangelieperiode, voor het kruis. En de tweede keer is het aangeboden na het kruis, in de handelingenperiode. Staat ook bij, tijd vanaf het optreden van Johannes bij de Jordaan tot aan het kruis. En u ziet ook bij 2 aangestipt van de tijd vanaf het kruis tot en met handelingen 28. De hele handelingenperiode werd het wederom aangeboden aan Israël. Dan bij 3 zie je dat na de handelingen het koninkrijk is opgeschort. Het is niet afgesteld, maar uitgesteld. En het heeft een verborgen betekenis gekregen. En dan bij 4, dat is de toekomst, dan zien we dat het koninkrijk wederom aangenomen wordt. En het is wel goed als je bijbelstudie doet en als je in de bijbelboeken leest, dat je eigenlijk weet waar een bijbelboek over gaat en op welke tijd het slaat, op welke bediening het slaat. Dus als we teruggaan bijvoorbeeld naar 1, het koninkrijk aangeboden, de evangelietijd, dan zien we dat het evangelie van Matteüs, waar we zo bij stilstaan in deze bijbelstudies, dat daar Christus geschilderd wordt aan het Joodse volk als de koning. Dat Marcus Christus schildert als de dienstknecht en dat Lucas het doet als de zoon des mensen. In die 3 evangeliën kom je 3 bedieningen tegen. De eerste van Johannes de Doper. En wat sprak hij? Hij bracht het evangelie van het koninkrijk. En wat is het evangelie van het koninkrijk? Laten we dat maar eens opzoeken. In Matteüs 3. Staat er bij. Matteüs 3. Matteüs 3 vers 2. En we beginnen maar te lezen in vers 1. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zeide: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het van wie door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zeide: de stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak recht zijn paden. Als de Doper verkondigde het evangelie van het koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen. Bekeert u. En het was gericht exclusief aan de Joden, aan Israël. Niet aan Duitsers of Hollanders of Belgen. Nee, precies aan de Jood. We zien ook dat de Heer Jezus, als je Matteüs volgt, ook ditzelfde evangelie predikte. Want ook hij zei: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dat deed hij in hoofdstuk 4, bijvoorbeeld vers 17. Hoofdstuk 4, vers 17. Van toen aan, het eerste optreden is dat van die Jezus te Capernaum. Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen. En wat zegt hij dan? Wat voor evangelie brengt hij? Hij zegt: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Het is dezelfde prediking als Johannes de Doper. Het is een evangelie van het koninkrijk, dat ziet u ook verderop nog in hoofdstuk 4. Als hij daar staat, daar zegt in vers 23. En hij trok rond in geheel Galilea en leerde in een synagoge en verkondigde het evangelie van de genade Gods. Nee, dat staat er niet. En hij verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. Hij bracht het evangelie van het koninkrijk. Ook de 12 die hij in het evangelie op pad stuurt, ook zij brengen dat evangelie aan de Jood. In Matteüs 10 vers 7. Matteüs 10 vers 7, kun je dat zien? En we beginnen maar te lezen vanaf vers 5 voor het verband. Matteüs 10 vers 5. Deze 12, dat zijn de 12 discipelen, heeft Jezus uitgezonden en hij geboden zeggende: wijk niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen, begeef u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls, gaat en predikt en zegt, en wat moesten ze zeggen, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit, om niet hebt gij ontvangen, geef het om niet. De 12 hebben dus uitdrukkelijk de opdracht niet te gaan naar de heidenen, maar te gaan naar de verloren schapen van het huis Israëls. Ze moesten naar Israël toe gaan. Met de prediking dat het koninkrijk der hemelen nabij is gekomen. En niet alleen de 12 zijn uitgezonden. Maar de Heer Jezus heeft niet alleen 12 uitgezonden, maar ook nog een keer 70 uitgezonden, 2 aan 2. Dat kunnen we lezen in Lucas 10. Lucas 10. En u zal zien dat ook zij hetzelfde prediken. Lucas 10 vers 9. Het hoofdstuk gaat over de uitzending van de 70. En daar lezen we dan in vers 10. En zeg tot hen, het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Ja. Ook de 70 verkondigt dus het evangelie van het koninkrijk. Maar we weten dat Israël tijdens die verkondiging van Johannes, van de Heer Jezus, van de 12, van de 70, dat evangelie van het koninkrijk niet aanvaarden. Ondanks dat het gepaard ging met allerlei tekenen, wonderen en krachten. Dat mensen werden genezen, dat kreupelen weer liepen, dat lammen liepen, dat blinden de ogen werden geopend, dat doven weer konden gaan horen, allemaal tekenen waarvan de profeten Jesaja en Jeremia al gesproken hadden, waar de Heer Jezus ook in zijn prediking naar verwijst, maar ondanks dat die tekenen en wonderen en genezingen er zijn, geloofde Israël niet en beschuldigde zij de Heer Jezus ervan dat hij die krachten en tekenen allemaal deed, die wonderen, in de kracht van Beelzebul, de duivel. Die Jezus werd dan verworpen. We hebben gezien dat in elk evangelie, precies in het midden, dat je dan kan zien dat de Heer Jezus dan stopt eigenlijk met zijn bediening. En dat hij het evangelie nog wel verkondigt, maar dan in gelijkenissen. En dat hij eigenlijk gaat vertellen dat ondanks dat hij verworpen wordt door het volk van Israël, toch het in orde zal komen. Toch dat koninkrijk wat aangeboden wordt aan Israël, toch zal komen. En ik had eigenlijk vandaag ook willen beginnen bijvoorbeeld met de gelijkenis van de zaaier. Hè? Waar je ziet dat er vier zaaiingen zijn. En dan kan je ook zien dat de laatste zaaiing van het evangelie van het koninkrijk onder Israël, die laatste zaaiing, de vierde zaaiing, ja, die brengt vrucht op. Dat heeft resultaat. En je zal ook zien dat de Heer Jezus in de gelijkenissen eigenlijk gaat uitleggen dat uiteindelijk in de toekomst het resultaat heeft. En dat het eigenlijk een verborgenheid is, de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen, dat het verborgen in de toekomst toch openbaar wordt. Dat koninkrijk. We weten dat ondanks dat de Heer Jezus als de koning der Joden aan het kruis stierf, dat toch het koninkrijk wederom aangeboden werd aan Israël, na het kruis, na de opstanding, na de hemelvaart. En dat de apostelen, de 12 apostelen, hebben besnijdenis dat mochten doen. Het is misschien wel goed te zien dat het ook een verhoring is van het gebed van de Heer Jezus aan het kruis. Want we lezen in Lucas 23... Lucas 23, vers 33, bij de kruisiging, dat we daar lezen, Lucas 23, vers 33, en toen ze aan de plaats gekomen waren, die schedel genoemd wordt, kruisten zij hem daar, en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde, en de ander aan zijn linkerzijde. En Jezus zei de Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Israël wist niet wat ze deden, toen ze de heiland, de leidsman ten leven, kruisigden. En de Heer Jezus vraagt aan de Vader, of de Vader het hun wil vergeven. En ik zal maar zeggen, dat gebed van de Heer Jezus is verhoord geworden. Want als je gaat naar Handelingen 3... dan zie je ook het goddelijke antwoord daarop in Handelingen 3. Als we de Pinksterdag hebben gehad. En eigenlijk het Pinksteren van Joël voor een gedeelte in vervulling is gegaan. En geest is nedergedaald op Joods vlees. En er nieuw leven is. En het koninkrijk wederom aangeboden wordt aan Israël. Dan staat er in Handelingen 3 vers 15. Wel dat zij de leidsman ten leven hebben gedood, maar dat God hem heeft opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt. En het geloof door hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in uw alle tegenwoordigheid. Ja, die Jezus is opgestaan. Hè? Uit de doden. En dit apostelen zijn getuigen ervan. En de Heere heeft hem sterk gemaakt. En door het geloof door hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven. En dan krijg je vers 17. En nu broeders, ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw overste. Ze hebben uit onkunde gehandeld. De aanstelling zegt uit onwetendheid hebben ze gehandeld. Maar het wordt hen vergeven. Ook op grond van het gebed van de Heer Jezus aan het kruis. En je ziet dat dan hier staat in vers 18. Maar zo heeft God in vervulling toegaan wat hij bij monden van zij van alle profeten de vorige boodschap had, dat zijn Christus moest lijden. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedeeld worden, opdat de tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en hij de Christus, dat is de Messias, die voor u tevoren bestemd was Jezus, zende. Ja. En eigenlijk gedurende de hele handelingentijd, dat weet u, was de Heer Jezus bereid om beter te komen op aarde, om ook die tijden van verademing aan Israël weer te geven, dat hij gezonden zou worden door de Vader, want hem moest de hemel opnemen tot de tijden van het herstel aller dingen voor Israël, de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. En daar zou alles in vervulling gaan, waar alle profeten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel en de kleine profeten van hebben gesproken. Christus werd opgewekt om te zitten op de troon van David. Maar ook de heraanbieding van het koninkrijk wordt beëindigd wegens het ongeloof van Israël. In die tijd schreven de apostelen aan de besnedenen 7 brieven. Jacobus, Petrus, 1 en 2, Johannes, 3 brieven en Judas. Die brieven, samen met Matthäus, Marcus en Lucas, worden in de toekomst weer actueel. Want je krijgt in de toekomst in feite een heraanbieding weer van het koninkrijk. De 4e keer wordt het aangeboden eigenlijk, volgens de gelijkenis van de zaaier, aan het volk van Israël. De eerste zaaiing was Johannes, de doper. De tweede zaaiing, de Heere Jezus. En de 3e zaaiing dat de Heere Jezus de 12 uitzond en de 70 uitzond. Ja. Maar je zal zien dat de 4e zaaiing uiteindelijk succes heeft. En dat in de toekomst zij tot geloof en bekering zullen komen, het volk van Israël. En dat deze evangelieën en deze brieven dan weer actueel zullen zijn. Omdat het nieuwe verbond, wat met Israël in feite wordt, zal worden gesloten, dan weer aangeboden wordt en dan weer actueel is. Met de gemeente, de kerk, om zo maar te zeggen, het lichaam van Christus, daar is geen verbond mee gesloten. Een verbondsluiting is altijd geweest met Israël. Het oude verbond is met Israël gesloten en automatisch ook het nieuwe verbond zal met Israël worden gesloten. En de kerken en de kringen en de hele evangelische wereld ook gaat vaak in de fout om maar te denken dat wij leven onder een nieuw verbond. Dat we verbondskinderen zijn. En dat we te maken hebben met de zegeningen van het nieuwe verbond. Terwijl dat niet het geval is. Wij staan in een verbondsrelatie met de Heer Jezus Christus. En dat zullen we vandaag nog uitgebreider zien. We weten dat ook tijdens de handelingen de apostel Paulus aan onbesnedenen 7 brieven schreef. Galaten, de 2 Thessalonicense brieven, Hebreeën, de 2 Korinthe brieven en Romeinen. De heidenen werden in die tijd ingeënt op de olijfboom Israëls. Waarom? Om Israël tot jaloersheid te verwekken. Tot naijver. Om ook tot geloof en bekering te komen. Takken werden weggebroken. Israëls takken gingen er één voor één af en op die plaatsen kwam heidense takken daarop terug. En je ziet dat deze brieven een geweldige openbaring geven voor de heidenen. En dat er ook in de handelingentijd een groep tot geloof kwam, een hele bijzondere groep. Die deel kreeg niet aan de aardse roeping van Israël uiteindelijk, maar zelfs aan de hemelse roeping. We leven nu in een periode dat het koninkrijk is opgeschort. Omdat Israël ook toen voor de tweede maal in de handelingen het koninkrijk aangeboden werd, dat koninkrijk de Messias, de Christus, een koning verwierp. En Christus, die door de Vader zou worden gezonden, toch niet kon worden gezonden. Je kan ook zien tijdens de handelingen dat de Heer Jezus steeds daar staat ter rechterzijde Gods. Zo ziet ook Stefanus, als die sterft, ziet hij de Heer Jezus staan aan de rechterzijde Gods. En dat is altijd een actief zijn, een staan, een bereid zijn direct gezonden te worden. Als de Vader zegt dat hij moet gaan om weder te komen op aarde. En die tijden van veradeling, die wederoprichting aller dingen te starten. En het koninkrijk daadwerkelijk voor Israël op te richten. Maar door ongeloof, door Israëls ongeloof, kon Christus niet worden gezonden en is het koninkrijk opgestart. En we leven nu, als het ware, in een verborgen periode van het koninkrijk. Het koninkrijk zal in de toekomst aangeboden worden, kijkt u maar bij hier, wederom aan het volk Israël. En u ziet dan ook zien dat als Israël dan tot geloof en bekering komt, het optreden van een Elia, met name druk, het Oude Testament spreekt heel veel hoe Israël dan tot geloof zal komen, dat Israël als gemeente van Israël, als groep, als een heilige natie, als een volk goden eigendom, als een koninklijk priesterdom, dan zal optreden op aarde om de grote daden van Christus te verkondigen aan de volkeren. Christus die hen uit de duisternis geleid heeft tot dat wonderbaarlijke licht. En je zal zien dat dan ook heel wat mensen uit de heidenen, uit de volkeren, dat de volkeren tot geloof en bekering komen. En dat Christus wederkomt op een toebereide aarde. Ik heb een hele andere toekomstverwachting persoonlijk dan heel wat voorgangers, evangelisten en wat iets meer zij. Zij zien het allemaal heel donker. Als Christus wederkomt, dan is er amper een ziel die als ware tot geloof komt. Nou, dan zou ik willen zeggen dat Satan in zijn optreden geweldig slaagt. Ik zal u zeggen, nee, dat zal niet het geval zijn. Er zal maar een klein deel van de mensheid, zal de zoon des verderfs nalopen. Maar de meerderheid, de volkeren met meerderheid, zullen door het optreden van het volk Israël het Lam Gods kennen. En met verlangen daarna uitzien. Misschien dat we daar ook wel eens in de toekomst bijbelstudies over kunnen geven. Of dat ik nog wel eens er wat over zal schrijven. Maar goed, het koninkrijk zal in de toekomst worden aangeboden. En met nadruk het Bijbelboek Openbaring gaat daarover. Openbaart de Heer Jezus hoe hij weder zal komen, wat er allemaal zal geschieden en hoe dat koninkrijk zal worden geopenbaard. We leven nu dus in een tussenperiode waarin het koninkrijk verborgen is. En dan gaan we terug naar 3. En ja, het koninkrijk opgeschort van Handelingen 28 vers 28 tot de dag des Heren. Israël is tegenwoordig geheel blind en is lo ami. Niet mijn volk. Het heil Gods, als dit Christus, is gezonden aan de heidenen. En zij zullen horen. Nou hebben we in deze periode twee bedieningen. En de een kent u, namelijk die van Paulus over het evangelie van de verborgenheid. Maar de ander is misschien voor u nieuw. Dat is het evangelie, namelijk wat de apostel Johannes brengt, het evangelie van het eeuwige leven aan de heidenen. En u zult zien dat Johannes een bediening heeft in deze tijd naast de apostel Paulus. In deze tijd, om zo maar te spreken, lopen eigenlijk twee bedelingen naast elkaar. Twee bedelingen naast elkaar, kan dat? Nou, volgens Schofield is het onmogelijk. Als Schofield zegt dat een bedeling een tijdperk is. Maar een bedeling wat er zo ingehamerd is, ook door Jacob Klein-Hanelveld, die nogal Schofield volgt, en die ook een Schofield Bijbelcursus, je kent misschien wel die rode boekjes, die rode mappen, 5 stuks, hè, uitgaf. Ja, maar Schofield had het wel bij het verkeerde eind, want een bedeling zit vast, een bedeling, is geen tijdperk, maar een bedeling zit vast aan een, ja, aan een uitdeler, aan een bedeler. Het woord bedeling is eigenlijk iets oud-Nederlands. Vroeger kon je naar de bedeling. Dan zegt u misschien helemaal niks meer, maar dan kon je wat krijgen. Maar bedeling wil eigenlijk zeggen uitdelen. En iemand moet dat doen. Bedeling, dat weet u wel, dat is het woord oikonomia, oftewel huishouding in het Grieks. En iemand heeft een huishouding, iemand heeft een bediening. Een heel modern woord, en wat heel erg goed zou zijn voor het woord bedeling in het Nederlands zou zijn het woord management. En voor een management heb je nodig een manager. Oftewel gewoon een chef, die aangesteld is en die een opdracht heeft. Om te laten zien hoe het wel en niet moet. En als je het zo bekijkt, ja, als je kijkt naar het woord rentmeester, en het rentmeesterschap, zoals het in de Bijbel het woord bedeling ook vaak is vertaald, in de NBG, en dat is een hele goede vertaling, rentmeesterschap, dat is ook weer een beetje oud-Nederlands, rentmeesterschap, zeg maar gewoon manager, management, dan ziet u in dat er best wel meerdere bedelingen, meerdere rentmeesterschappen, omdat het niet aan tijd zozeer gebonden is, kunnen worden uitgevoerd in de tijd. Ook in onze tijd. En dat er in feite, net zoals ik op mijn werk kom, dan ben ik zelf ook in een functie, ben ik manager, maar ik ben niet de enige binnen ING, er zijn er velen. En als ik binnen mijn eigen groep kijk, dan vind ik naast mij nog meerdere managers. En het ene moment, en dat heb ik net gehad, ben ik manager geweest van een aantal afdelingen. Maar de hele zaak werd door de raad van bestuur binnen ING gereorganiseerd. En ik weet dat ik nu opeens manager geworden ben van totaal iets nieuws. En dat ik ook een totale nieuwe opdracht heb gekregen binnen ING. Om manager te zijn over een hele nieuwe afdeling. En die te sturen en daar weer de regels van op zich te stellen. Alle procedures, alle processen, gaan ze maar door. En in feite is dat dezelfde situatie van bedelers, van dienaren Gods, die door Jezus Christus worden aangesteld, die door God worden aangesteld, om een bedeling uit te oefenen, om een bediening uit te oefenen, om een rentmeesterschap uit te oefenen, in onze tijd. En in onze tijd heeft God twee dienaars aangesteld, met ieder een aparte bediening, hoe ze moeten optreden. En wat doet Johannes? Johannes heeft een bediening gekregen aan de wereld. En gaat naar de wereld. En nodigt de wereld uit om de Heer Jezus Christus te aanvaarden als verlosser. Om zo te komen tot het kindschap Gods. Uit vrije genade. Wat doet apostel Paulus met een evangelie? Wat in God verborgen is gebleven, van voor de grondlegging de wereld af. Dat is dat hij aan die kinderen Gods, die tot geloof en bekering komen, aan gelovigen een prediking heeft. Namelijk om bewust ervan te worden dat je mag groeien en dat er een bovenhemelse roeping is. En dat God ons roept om onze plaats in te nemen en die roeping te bevestigen. En Jezus Christus volkomen te leren kennen. Gehoor te geven aan die bovenhemelse roeping. En die nieuwe mens te leren kennen. Jezus Christus. En vanuit de nieuwe mens te gaan leven in de praktijk van de dag. En wat zien wij tegenwoordig? We zien dat het evangelie van Johannes, het evangelie wat gaat over het eeuwige leven, waar de aionisch leven wordt aangeboden aan de wereld, dat dat evangelie in de breedte wordt verkondigd. Dat daar heel veel evangelisten, zendingsgenootschappen, kerken en noem maar op, aandacht aan geven. En dat het evangelie van het eeuwige leven wordt verkondigd en dat vele mensen komen tot geloof uit de wereld en dat ze de Heer Jezus leren kennen. En als een kind worden van God. Alleen als je dan begint en kijkt naar de verkondiging van het evangelie van de bediening van de apostel Paulus over de verborgenheid in het lichaam van Christus, dan zien we dat die bedeling, dat die bediening, vrij weinig verkondigd wordt. En dat die verkondiging, die moet je ook niet richten aan de wereld. Want denk je dat ik bij mijn buurman kan aankloppen en kan zeggen, joh, ik ga je eens vertellen over een verborgenheid wat in God verborgen is gebleven. Over een bovenhemelse roeping. Dat moet bij mijn buurman niet wezen. Moet je bij een ongelovige wezen? Ik wil bij een kind van God wezen, bij een gelovige. Dan heb ik dat te prediken. En dan heb ik de opdracht, zoals Paulus de opdracht had, om gelovigen te leiden door een nieuwe openbaring in het dieper, in het volkomene leren kennen van Jezus Christus. En dan niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk van het leven. Dus we zien in deze tijd een hele wijde cirkel, zou je kunnen zeggen, van allemaal kinderen Gods. Een grote schare van kinderen Gods. Maar dat binnen die schare van kinderen Gods, daar een bovenhemelse roeping is, die gericht wordt aan deze gelovigen, of zij willen aanvaarden dat ze geroepen worden en dat ze hun plaats zullen innemen, ook daadwerkelijk aan de rechterzijde Gods, dat ze aannemen dat Jezus Christus zullen zegenen met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Goed, als je eens gaat kijken naar het Johannesevangelie, want ik wil daar nog wel wat meer over zeggen. En we kijken waar het Johannesevangelie aan is gericht in vergelijking met de andere drie evangelieën: Matteüs, Marcus en Lucas. Je ziet dat de drie synoptische evangelieën, zo wordt Matteüs, Marcus en Lucas wel eens genoemd, want die drie evangelieën die lopen eigenlijk gewoon parallel aan elkaar. Terwijl Johannes een heel ander evangelie is, een heel vreemd evangelie eigenlijk, loopt niks parallel met die drie, daarom die drie synoptische evangelieën, het evangelie van Johannes daarnaast. Dan zie je in de drie synoptische evangelieën dat de Heer Jezus in zijn aardse optreden zich strikt houdt aan zijn bediening. Hij richt het woord alleen aan de verloren schapen van het huis Israëls. En als hij nota bene de 12 uitzendt, de 70 uitzendt, dan zegt hij steeds, hij gaat niet op een weg naar heidenen. Ik verbied je om naar de heidenen te gaan. En dat er zelfs heidenen, wat dan jodengenoten zijn, hè, die nota bene proseliet zijn geworden, aangesloten zich hebben bij het Joodse volk, opeens interesse in de heiland hebben, dan is de heiland heel schoorvoetend om er iets tegen die heidenen te zeggen. Want het evangelie van het koninkrijk wordt aangeboden aan Israël en niet aan de heidenen. Zelfs als er een vrouw is, een heidense vrouw, haar dochter ligt ziek en ze gaat naar de heiland toe en ze vraagt of de heiland haar wil genezen, dan antwoordt hij haar helemaal niets. Vele keer gelezen. Dat is de situatie. En waar mag de heiden genoegen mee nemen? Ik zeg het maar heel scherp in de evangelietijd, met het kruimeltje wat van de tafel van Israël afvalt. Maar het is maar een kruimel. Israël wordt genodigd aan de tafel. Geen enkele heiden hoort erbij. En het nieuwe verbond wordt aangesloten, wordt aangeboden aan het volk Israël. Daar is geen heiden bij. Daar hoort ook geen heiden bij. Het is voor het volk van Israël. In de evangelieperiode. Steeds maar verbood om naar de heidenen te gaan. En hij steeds dan over de heidenen. Eigenlijk zwijgt en niets wil zeggen eigenlijk. Dan is het bij Johannes de wereld voor en de wereld na. Als ik door heel het Johannes evangelie heen ga, heb ik steeds maar, hoor ik maar, de wereld, de wereld, de wereld. Weet je hoeveel keer Johannes het woord wereld noemt in zijn evangelie? 79 keer. 79 keer noemt hij het woord wereld. Hij richt dan ook het evangelie aan de wereld. In Matteüs, Marcus en Lucas bij elkaar genomen komt het woord wereld maar 15 maal voor. Bijna niet. Terwijl Johannes zich echt op de wereld richt.
We zien dus dat ondanks dat het overgrote merendeel van de schrift geschreven is voor Israël en over Israël, waar Israël steeds Gods volk is, Ami is, en soms ook geschreven is aan gelovige heidenen, die gezegend worden tezamen met de gelovige Abraham, dat vandaag de dag nu Israël Lo-Ami geworden is, niet mijn volk, dat er vandaag helemaal geen onderscheid meer is tussen Jood en heiden, tussen Jood en niet-Jood. Dat is de wereld. In de wereld zijn mensen. En Johannes richt zijn evangelie aan de mensheid in het algemeen. Dat is dat begrip wereld. En het Johannes-evangelie als enigste evangelie richt zich tot allen. En gaat volledig voorbij aan de positie van Israël. Eenvoudigweg omdat Israël in deze tijd Lo-Ami is. Dat is ook een teken dat Johannes dat evangelie schreef na Handelingen 28. Ik heb u in het verleden, en dat kunt u ook zien in bijvoorbeeld het boekje, bijvoorbeeld de brieven van Paulus, heb ik zo de nadruk gelegd, omdat Paulus ook na de handelingen 7 brieven schreef. En het zo belangrijk is te weten dat hij ook 7 brieven nadat Israël Lo-Ami geworden is, een boodschap heeft aan ons gericht. Maar in die verborgenheid van Gods wegen mag openbaren. Maar we dienen ook te beseffen dat er nog iemand is die iets geschreven heeft na de handelingenperiode. En dat is met nadruk de apostel Johannes. Want wie is het oudste geworden van al de apostelen, dat weet u wel. Dat was Johannes. Johannes heeft ze allemaal overleefd. Ook Paulus. En Johannes heeft op hoge leeftijd, is hij pas gestorven aan het einde van de eerste eeuw. Zoals ook Polycarpus en ook zoveel anderen van hem getuigen. Als het evangelie van Johannes openslaat, dan word ik geconfronteerd met iets vreemds. Want als ik ga naar Johannes 1. Johannes 1. Dan lees ik: in den beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden. En in het woord was leven. En het leven was het licht der mensen. Enzovoort, enzovoort. En het licht schijnt in de duisternis. Wie weet van u wat het Griekse woord is voor woord? Dat is logos, hè? Logos. In het begin was de logos. En de logos was bij God. En de logos was God. Logos, logos, logos. Ja, dat is Griekse filosofie, broeders en zusters. Dat is Griekse filosofie. In plaats van dat wij hier, zoals in de andere evangelieën, gaan lezen over de geboorte van Christus enzovoort, worden we hier geconfronteerd, direct eigenlijk, met woorden die Johannes gebruikt, die eigenlijk de Griekse filosofen bezig hielden, die de wereld bezighoudt. In plaats van dat het verbonden is aan wet en profeten. Ook dit is weer een teken, zoals je in de aanhef van zijn evangelie leest, dat hij het richt aan de wereld. En dat hij het ook na Handelingen 28, na de handelingenperiode, zijn evangelie heeft geschreven. We moeten bedenken dat Johannes niet over zijn lezers heeft heen geschreven. Als je dit nou aan Joden zou hebben gericht, dan had je over de lezers heen geschreven, hadden de lezers dat niet begrepen. Maar als de lezers Grieken zijn, die zich echt in die tijd bezig hielden met de Griekse filosofie, en je hebt een aanhef die helemaal bij dat denkkader aansluit, ja, dan praat je niet over de hoofden heen. En dan begeef je op heel bekend terrein voor de lezers. Laten we maar zeggen, op de Universiteit van Efeze, daar was dit thema actueel. Dus toen Johannes zijn evangelie schreef, sloot hij direct aan bij waar de wereld mee bezig is. Nog een ander fenomeen waardoor we kunnen zien dat Johannes aan de Grieken schrijft, aan de wereld schrijft, is niet alleen dat het woord wereld continu maar wordt gebezigd, maar ook dat Johannes continu alle Joodse gebruiken en alle Joodse termen verklaart. Dat begint al in Johannes 1, vers 39. Johannes 1, vers 39. Daar staat bijvoorbeeld: en hij zeide tot hen, wat zoekt gij? Zij zeiden tot hem, Rabbi, wat per tafel zeggen meester, waar houdt gij verblijf? Nou, stel nou eens dat Johannes schrijft in de handelingen. Denk je dat dan nodig is dat hij nog eens even gaat vertalen wat Rabbi betekent? Nou, je hoeft een Jood niet wijs te maken of niet te zeggen of te vertellen wat Rabbi betekent. Die weet van zichzelf wel wat Rabbi is. Maar Johannes vond het nodig om aan zijn lezers, aan de wereld te vermelden, dat als het dan het woord Rabbi, dat het vertaald wil zeggen meester. Hij legt het uit. Dat zien we ook zo in vers 42. Johannes 1 vers 42. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem, wij hebben gevonden de Messias. Punt, zou je denken. Nee, wat betekent Christus? Ja, hij vertaalt het. Hij zet het over in het Grieks. Ja, hij verklaart het voor zijn lezers. Zo ook in Johannes 2. Dat is de bruiloft te Cana. U weet wel met die waterpotten. Hè? Die waterbassins. Waarin dat wonder plaatsvond. Dat water wijn werd. Dan lees je in vers 6. Nu waren daar 6 stenen watervaten neergezet. Volgens het reinigingsgebruik der Joden. Nou, als je aan Joden zou schrijven, of in de handelingen zou schrijven, dan is het niet nodig om te zeggen volgens het reinigingsgebruik der Joden. Dat heeft hij er maar tussen gevoegd. Om duidelijk te maken aan zijn lezers wat dit betekent, die stenen watervaten. Zo vind je bijvoorbeeld ook in vers 13, van Johannes 2, vers 13. En het Pascha was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nee, dat staat er niet. En het Pascha der Joden was nabij. Hij verklaarde het Pascha. Het Pascha der Joden was nabij. Lees je dat ook in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6. Vers 4. Ook weer. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Weer wordt Pascha verklaard als een feest der Joden. Nou, een Jood moet heus niet te worden verteld dat Pascha een feest van Joden is. Zo ook bijvoorbeeld Johannes 11. Johannes 11 vers 55. Johannes 11 vers 55. Daar vinden we datzelfde weer. Nu was het Pascha der Joden nabij. En velen van het land gingen op naar Jeruzalem. Ja. Wie wel in het Pascha wordt verklaard dat het het Pascha der Joden is. Dat het een feest van Joden is. Maar wat ook het Loofhuttenfeest als het voorkomt. Dan wordt het verklaard dat het een feest van Joden is. Bijvoorbeeld in Johannes 7. Johannes 7 vers 2. Leest u maar na. Lees ik in vers 2. Nu was het feest der Joden. Loofhutten nabij. Hier wordt verklaard dat Loofhutten een feest is van Joden. Ja. Misschien mocht u ook niet weten dat bijvoorbeeld Samaritanen en Joden, ja, dat niet goed samen ging. Dus toen Johannes opschreef het verhaal van de Samaritaanse vrouw, vond hij toch nodig aan zijn lezers te verklaren dat er een geschil zit tussen Joden en Samaritanen. Dat lees je in Johannes 4 vers 9. Dan laat hij dat verklaar eigenlijk. En mijn vertaling heeft het ook expres tussen haken gezet. Dat hebben ze heel goed gedaan. Vers 9. De Samaritaanse vrouw dan zeide tot hem, hoe kunt gij als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij wist van de gave Gods en wie het is. Enzovoort. Dat heb ik overgeslagen. Nou, wat Johannes er even tussen vermeldt. En Ik ben blij met onze NBG-vertaling, want die heeft dat heel goed gedaan. Om er aan te geven dat dat helemaal niet in het gesprek voorkwam. Maar dat heeft Johannes er maar even als verduidelijking bijgezet tussen teksthaken. Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Punt. Dat heeft hij maar even als verklaring erbij gezet. Dat hoef je aan geen Joden te vertellen. Die weet dat wel.
Ja, dan kun je nog bijvoorbeeld bemerken.
Johannes 9, dat het woord Siloam. Je weet dat bij die blind geborene die genezen wordt. Johannes 9. Vers 7. Dan verklaart hij wat Siloam betekent. Ga heen, was u in het badwater Siloam. Hetgeen vertaald wordt door uitgezonden. Ja. En ook nog in Johannes 1 wordt bijvoorbeeld het woord Cephas. Johannes 1 vers 43. Wordt Cephas verklaard. Johannes 1 vers 43. Jezus zag hem aan en zeide. Gij zijt Simon de zoon van Johannes. Gij zult heten Cephas. Wat vertaald wordt met Petrus. Petrus, Cephas. Ja, je ziet hier, broeders en zusters, dat door het verklaren van de Joodse gebruiken, van de Joodse woorden, van de Joodse termen, dat je daar duidelijk aan kan zien dat Johannes niet zich richt in de handelingentijd tot Joden of tot mensen die heel sterk met Joden verbonden zijn, omdat zij ingeënt zijn op de Joodse olijfboom. Hij richt zich na de handelingen tot de wereld en verklaart alle gebruiken en alle terminologie die Joods is. Ja. Net zo goed als ik hier zou zeggen, wat vind ik 3 oktober toch een fijne dag, dan zult u zeggen, ik snap niet waar die man het over heeft. Maar als u Leidenaar bent, dan weet u gelijk waar ik het over heb, want onder Leidenaars is 3 oktober de feestdag van heel Leiden. Dan is Leidens ontzet en gaat heel de stad op zijn kop. Ja. En als ik over een gebruik zou hebben op 3 oktober, dat wij bijvoorbeeld hutspot gaan eten, dan zou ik aan u moeten vertellen dat mijn vrouw, niet alleen mijn vrouw, maar iedereen in Leiden hutspot gaat halen op 3 oktober. En dat we ook nog haring eten en witte brood. En dat allemaal traditioneel is, naar ons gebruik als Leidenaars. Ja. Maar zou ik er een boek over schrijven over 3 oktober, dan zou ik dat toch, net als Johannes doet, toch even moeten verklaren. Dat het dat mijn vrouw naar de winkel gaat om hutspot te kopen naar het gebruik van de Leidenaars. En dat we naar het gebruik van de Leidenaars op 3 oktober feest vieren. Omdat het Leidensontzet is. Een feest van Leidenaars. Ja. Goed. Al het Hebreeuws wordt dus verklaard. En je kan dus zien dat de lezers geen Hebreeuws kennen. Niet de Joodse gebruiken kennen. Nu het bewijs dat Johannes eigenlijk na de handelingen schreef, nou dat vind je gelijk in Johannes 1. In Johannes 1. Namelijk daar lees ik in Johannes 1 vers 11. Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Wie zijn die zijne? Ja, dat is Israël. Hij kwam tot Israël en de Israëlieten hebben hem niet aangenomen. Ja, dan schreef Johannes dit op. De andere evangelieën beginnen daar niet mee. In de evangelietijd werd de Heer Jezus aangeboden, de koning aangeboden, het koninkrijk aangeboden en in de handelingentijd werd weer de Heer Jezus aangeboden aan Israël. En weer het koninkrijk aangeboden. Wanneer komt pas Johannes eigenlijk definitief zeggen? Hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen na de handeling. Daarom kon hij gelijk schrijven in zijn brief toen hij zich richtte aan de wereld. De zijne hebben hem niet aangenomen. En we gelijk erachter in vers 12. Doch alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil eens mans, nog uit God geboren zijn. Daar komt hij met 7 tegen. Kinderen Gods. En dat is de roeping van Johannes aan de wereld. om de Heer Jezus te aanvaarden. En dat God in onze tijd allen macht geeft om kinderen God te worden die in zijn naam geloven. In de andere drie evangeliën is het steeds tegen Israël: bekeert u, bekeert u, bekeert u. In deze tijd is het geen bekering, maar geloof in zijn naam. Geloof in de naam van Christus, opdat je het leven hebt, eeuwig leven hebt, om een kind van God te worden. Je ziet dus dat Johannes direct begint met de verwerping van de Jood in zijn inleiding. En dat hij vanuit die positie dat evangelie van het eeuwige leven direct aanbiedt aan al zijn lezers. Aan allen. Niemand uitgezonderd. Heel de wereld. Duitsers, Joden, Chinezen, Japanners, Belgen, Hollanders. Ja. En wat moeten ze doen? Nou, het is niet uit bloed. Ik kan niet zeggen, nou, mijn vader en mijn moeder geloven, ik ben uit ze geboren, en het is uit bloed, dus ik geloof ook. Zoals bij Israël. Als het Israël behoorde, behoorde hij tot Israël. Tot een heilige natie. Tot een uitverkoren volk. Het is niet uit bloed, dit. Om een kind van God te worden. Nog uit de wil des vleeses. Je kan niet ervoor werken. Zal hij goede werken doen met vlees. Je kan nog zo willen. Je kan door allerlei goede dingen te doen, kan je geen kind van God worden. Nog uit de wil eens mans. Je kan wel naar een priester toestappen en zeggen van wilt u me zegenen. Maar ondanks dat in sommige kerken wordt geleerd alsof een priester iemand zalig kan maken. Of dat mensen door de paus voor mijn part zalig worden verklaard. Dat kan niet. Het is niet uit de wil eens mans. Nee. Doch uit God geboren zijn, hun die in zijn naam geloven. Zo worden we kinderen Gods. Verder is ook uit het evangelie duidelijk van Johannes dat hij het schreef, en dat is wel heel bijzonder, nadat Petrus was overleden. Dat lezen we helemaal aan het eind, namelijk in Johannes 21. Misschien heeft u daar nooit zo op gelet, omdat dat gedeelte vaak gaat over dat Petrus in ere wordt hersteld. U weet wel, hij had de Heer verloochend. En de Heer spreekt hem dan daarop aan. U kent die teksten wel van wijd mij schapen enzovoort enzovoort. Maar dan zegt Johannes er nog iets heel bijzonders bij in vers 18. Johannes 21 vers 18. Dat gaat over Petrus. Dan zegt de Heer: voorwaar ik zeg u. Toen gij jonger waart, omgordet gij uzelf en gij gingt waar gij wilt het. Maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En dan krijg je de verklaring van Johannes. En dit zeide hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. Dit kan je alleen maar schrijven als Johannes, als je weet met welke dood Petrus God heeft verheerlijkt. Dus hij heeft het geschreven nadat Petrus eigenlijk een marteldood heeft ondergaan, want hij heeft zijn handen moeten uitstrekken en de ander heeft die handen omgord, dat is in feite boeien, en heeft hem gebracht waar hij niet wilde en hij heeft God verheerlijkt met zijn dood. En Johannes wist het toen hij het evangelie van Johannes opschreef. Ook weer een bewijs dat dus Johannes dit evangelie schreef na handelingen, dat hij dus een bediening heeft, in deze tijd, een bedeling heeft, in deze tijd gericht aan de wereld, en dat er een grote schare van kinderen Gods tot geloof komt, hun die in zijn naam geloven. Kun je meenemen naar Johannes 13? Nog een bewijs. Nog een bewijs, Johannes 13. In de andere evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, dan komt hij op een gegeven moment uit vlak voor Pascha, vlak voor het kruis, dat de Heer Jezus met zijn discipelen naar de opperzaal gaat. En dat zij die opperzaal, dat ze daar de maaltijd moeten bereiden. De maaltijd, hè? Wij noemen dat wel eens het avondmaal. Ja. In Johannes 13, maar komen we in Johannes bij dat gaan naar die opperzaal. En het begint met de voetwassing, want wat deed de Heer Jezus toen hij met zijn, en het is dus op de avond geschied, voor het kruis, dat de Heer Jezus de voeten van zijn discipelen heeft gewassen in die opperzaal. En nou is het zo bijzonder, Matthäus, Marcus en Lucas, die schrijven maar een heel klein stukje in een evangelie, een klein pericoopje, dat de Heer Jezus was in de opperzaal. En in het kleine stukje kun je steeds lezen van maar een paar versen, dat de Heer Jezus daar het Pascha vierde. En dat hij zei, dit is mijn bloed, dit is het bloed van het nieuwe verbond dat ik vergieten zal. Dit brood is mijn lichaam, dat verbroken zal worden. En dan zie je dat hij daar stilstaat bij het feest van het nieuwe verbond, wat aangeboden wordt aan Israël. In Matthäus, in Lucas, in Marcus. En er is één evangelist, en dat is Johannes, die schrijft geen paar verzen over de gebeurtenis in de opperzaal, die schrijft hoofdstukken lang over wat er geschiedde in de opperzaal op die avond. En dat is Johannes 13. Dat begint met de voetwassing. Dan krijg je in Handelingen 13 dat tijdens de maaltijd die werd gebruikt een discipel opstond en wegging. Wie was dat? Judas. Die reikt hij een stukje brood aan. Daarna gaat hij nog Petrus waarschuwen dat Petrus hem verloochenen zal. Dan gaat hij spreken over de trooster, de Heilige Geest die gezonden zal worden. Hij spreekt er over de ware wijnstok. Hij spreekt over het gebod der liefde, over de harde wereld, over het volharden. Dat is Johannes 13, 14, 15, 16 en loopt uit op Johannes 17, het hooggepriest het gebed. Maar die is vier hoofdstukken lang, uitgebreid, gaat Johannes in op de gebeurtenis in de opperzaal. Maar wat ontbreekt? Waar schrijft hij met geen woord over in Johannes 13, 14, 15, 16? Dat hij zo bij die gebeurtenis in die opperzaal stilstaat. Hij, notabene, schrijft over die maaltijd. Hij schrijft over een stukje brood wat ook aan een Judas wordt gegeven, waar de Judas opstaat en weggaat. Waarover schrijft hij niet? Over de instelling van het avondmaal. Met geen woord. Waarom niet? Handeling is voorbij. Israël is Lo-Ami. Er is geen nieuw verbond. Waarom zou hij het over schrijven? Waarom zou hij de wereld als ware wijs maken dat we nu met de instelling van een avondmaal in feite hebben te maken? Als u dat ontrust, lees dan een brochure, de Maaltijd des Heren. Ik wil u nog uitgebreider over het avondmaal lezen. Maar weer een bewijs dat ondanks dat hij dus zoveel hoofdstukken wijdt aan die gebeurtenis daar in de opperzaal. Alles wat de Heer Jezus sprak, slaat hij dat stukje helemaal over. Ook wordt heel erg benadrukt, dat gaan we niet allemaal opzoeken, maar het zijn heel veel teksten. Dat is de hemelvaart van de Heer Jezus. Zo wordt benadrukt, hij heen gaat tot de Vader. Heen gaat tot de Vader, dat komt continu maar terug. Het heen gaan tot de Vader wordt steeds maar benadrukt. Verder is ook nog een punt, dat kan ik nu niet doen, maar daar zou je een hele ochtend bij moeten stilstaan. Dat als je gaat naar Johannes 1, dan begin met de woorden in. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God en alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder is geen ding geworden dat geworden is, en dat gaat dan zomaar door, tot en met vers 18, daar staat, niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Dat hele gedeelte, die eerste 18 versen, wat eigenlijk de proloog is van het evangelie, het voorwoord van het evangelie, als ik dat gedeelte zou gaan vergelijken met Colossense 1, dan zult u zien dat het één grote parallel is. Het is ook Colossense 1, maar het gaat over Jezus Christus geschilderd als het beeld. Parallel kan leggen naast Johannes 1, waar die Jezus geschilderd wordt als de Logos, het woord. En dat als je die twee Bijbelgedeelten met elkaar ook qua Grieks gaat vergelijken, dan kom je tot de conclusie dat toen Johannes dit schreef, hij Colossense 1 gekend moet hebben. Anders had hij er zo niet over kunnen schrijven. Hij schrijft als het ware samen met Paulus. Dat moet u goed zien. Hij ondersteunt de bediening van de apostel Paulus. Die zich richt dus tot de gelovigen die komen uit de handelingentijd. Die komen in een nieuwe tijd. En dat hij een openbaring van God geeft. En Johannes ondersteunt hem door het evangelie te schrijven aan de wereld. Dat mensen komen tot geloof. Die nu maar weer mogen horen, mogen groeien van kindschap naar het zoonschap. Die geen kind hoeven te blijven, maar volwassen mogen worden in het geloof. Johannes laat het uitlopen, bijvoorbeeld Johannes 17. Vers 20. Waar de Heer Jezus bidt. Het is goed om dat op te schrijven, te noteren. Johannes 17, vers 20, waar staat. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij alle één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Dat was de bede van de Heer Jezus. Opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En dat is de bede van het hogepriesterlijk gebed. De bede van de Heer Jezus. En dat is eigenlijk ook de bede van het evangelie van Johannes. Wat het eeuwige leven aanbiedt. Opnieuw zo ook vers 23 hier. Waar staat. Gelijk wij één zijn. Ik in hen. En gij in mij. Dat zij volmaakt zijn tot één. Opdat de wereld erkennen. Dat gij mij gezonden hebt. Je ziet de eenheid onder de kinderen Gods, opdat de wereld erkennen, opdat de wereld geloven, dat zij mij gezonden heeft. Ja. Johannes heeft 8 wonderen opgeschreven, maar 8 dus. Uit alle wonderen die de Heer Jezus heeft gedaan, heeft hij er maar 8 opgetekend. Hij noemt het eigenlijk tekenen. 8 tekenen dat de Heer Jezus de heiland der wereld is. Ook een uitdrukking. Hè. En aan het eind, als die 8 tekenen dan de revue bij de lezer zijn gepasseerd en je hebt gelezen van Johannes 1 tot en met Johannes 20, dan kom je helemaal uit aan het eind van het evangelie en dan schrijft hij, vers 30, als hij al die 8 tekenen heeft opgeschreven, Johannes 20 is dat vers 30. Johannes 20, vers 30. En dan lees ik, dan schrijft hij Johannes. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in het boek. Maar deze zijn geschreven, die 8, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat was zijn doel. En dat is een prediking aan de wereld. Opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Ja, zo ook misschien wel de bekendste evangelie tekst uit Johannes. Johannes 3 vers 16, waar staat. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die... In ieder in de wereld die in hem gelooft, niets verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Eeuwig leven. En dan gaat er aionisch leven. Met het aionische leven zal je het koninkrijk kunnen binnengaan. Het koninkrijk zien. Het is leven geschikt voor de aion. Dat wordt eigenlijk bedoeld. Geschikt voor de toekomende aion. De aion van het koninkrijk. Wat straks zal worden opgericht bij de wederkomst van Christus. De hoop in Johannes is de opstanding van meer op de jongste dag. De jongste dag. Als Christus wederkomt. Dan zal het geen 24 uur oud zijn. Of al die kinderen van Gods. Die het leven hebben in zijn naam. Zullen opstaan. Met een opstanding op de jongste dag. Dat is hun hoop. Eeuwig leven. En kijk eens om me heen, naar alle kinderen Gods. Hebben ze die hoop? Ja, die hebben ze. Leven ze uit die hoop? Ja. Maar de wij, broeders en zusters, nog niet een geweldige prediking te richten juist aan die kinderen Gods, namelijk dat er nog een zaliger hoop is, namelijk dat er nog een hogere roeping is voor kinderen Gods om te groeien van het zoonschap, van het kindschap naar het zoonschap, ja. En die prediking die wordt zo vaak weer misverstaan of niet verstaan. Men blijft zo vaak steken bij het kennen van de heiland als ware als een kind. Dat de Bijbel ons uitnodigt om hem volkomen te leren kennen. De heiland is voor de wereld het lam Gods. En we hebben een geweldige prediking als we de bediening van Johannes uitvoeren. Dat we tot de wereld kunnen zeggen, zie het lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. Maar we hebben ook een geweldige prediking voor ze aan die kinderen God die aan dat evangelie van Johannes gehoor hebben gegeven, dat we hun kunnen prediken dat de Heere Jezus is de nieuwe mens. Dat er een roeping is van boven waar ze gehoor aan mogen geven. En dat de Vader ter heerlijkheid ook hen zal willen geven een geest van openbaring om hem recht te leren kennen, in zijn opstandingskracht, in zijn erfenis en al wat aan de Heer Jezus Christus verder vastzit. Het is 12 uur, straks gaan we weer verder.